geld gaat over een eindeloze bron van mogelijkheden. En wie wil dat nou niet? Het draait om de toekomst en om het vandaag, het hier en nu. Ja. Ook al is het niet jouw schuld dat het slecht gaat, het is wel jouw verantwoordelijkheid om ermee te dealen.
Hey allemaal. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar de Double Heroes podcast, waarin we helden van Double Smart en Double Web inspireren om slimmer te denken over web of ondernemerschap, om uiteindelijk meetbaar meer groei te realiseren met je bedrijf. Tegenover mij zit Femke Hogema. Femke is bevlogen van winst. Ze inspireert ondernemers om een financieel, gezond en winstgevend bedrijf te bouwen. En daarnaast leidt ze boekhouders, accountants en business experts op tot winstadviseur. Ze haalde de Profit First methode naar Nederland en droeg bij aan de Nederlandse bewerking van het boek Profit First. En is onder andere auteur van de nummer 1 bestseller Winstgevende Plannen, Ondernemen in de Crisistijd en De Winstadviseur. Daarnaast zou het kunnen dat je Femke kent van het programma Hoeveel ben je waard op SBS6. Welkom Femke.
Dankjewel Remco, mooie intro.
Top, ik wilde allereerst vragen of ik wat was vergeten.
Nee, dus helemaal kloppend.
Super, super. Hey, waar komt de toewijding van winst voor jou vandaan?
Ja, dat is een veelgestelde vraag. En ik blijf het toch wel een van de moeilijkste vragen vinden om te beantwoorden. Want ik denk dat het echt in me zit. Ik denk, het zit echt in me om iets met geld te hebben. Als klein kind had ik al iets met geld.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, ik vind zelf echt het mooiste voorbeeld. Mijn vader die handelde in tweedehands fietsen als hobby. Hij was ook directeur van een kinderthuis. Ik kom uit een heel sociaal gezin. En hij had altijd hele stapels bankbiljetten in zijn kontzak. En tot op de dag van vandaag heb ik daar hele goede herinneringen aan. Ik heb hele goede herinneringen aan stapels geld. En ik denk dat daar ook wel een stukje van dat zaadje is geplant. Want heel veel mensen hebben hele nare herinneringen aan geld. Maar ik kan geld echt zien als iets moois, als iets, ja, iets leuks ook. En, maar hij handelde dus in tweedehands fietsen. En als kind heb ik al een keer een grafiek gemaakt van de marge die hij op fietsen maakte. Dan moet je weten dat ik het woord marge waarschijnlijk nog nooit had gehoord. Maar intuïtief begreep ik al, als je fietsen verkoopt, nou, dan betalen klanten er geld voor. Maar je moet ook fietsen inkopen, je moet eraan klussen, daar komen materialen bij kijken. En ik heb hem gevraagd van, en hoeveel heb je dan verdiend deze week? En wat moest je dan inkopen? En toen heb ik een grafiekje gemaakt van zijn winst. Ja, en ik zal een jaar of 10 geweest zijn. Dus nou, het zat gewoon in me.
Dus dat is de welbekende paplepel en natuurlijk talent samengevoegd bij elkaar.
Denk het, ja. Ja.
Leuk, leuk. En hoe komt het volgens jou dat ondernemers dat niet altijd van nature hebben?
En dat is denk ik een hele belangrijke vraag. Omdat geld heeft zoveel negatieve smaken. En het is ook nog best wel complex. Nederlandse belastingwetgeving is super complex. Nou, daardoor heeft niemand zin in geld. Ook ik heb geen zin in dat opzicht, in dat deel van geld. Maar er zijn ook heel veel negatieve smaken aan geld. Geld, rijke mensen zijn gierig. En als je voor een dubbeltje geboren wordt, zul je nooit een kwartje worden. Dus om geld te zien als iets leuks, als iets neutraals zelfs, hè, dat is ook al goed. Of als iets positiefs. Dat is niet iets wat we allemaal hebben meegekregen vanuit onze jeugd. En brengt heel veel problemen met zich mee. Want als je geld ziet als iets slechts of iets negatiefs, als iets moeilijks om te krijgen, als iets wat je moet vasthouden, want als je het loslaat, dan is het angstig, gevaar. Ja, als je al die emoties hebt bij geld, dan wordt het heel moeilijk om een financieel gezond en winstgevend bedrijf te runnen. Dus dat zijn een beetje de dingen die er misgaan. Geld is saai, geld is angstig, geld is ingewikkeld. En dat alles maakt dat we liever gewoon met klanten werken. Zelfs marketing doen we dan nog liever dan geld managen. Maar dat is wel een probleem.
Ja. Dat stukje marketing is hier dan weer een hobby,
weet
inderdaad.
Ik, ja, vandaar.
Maar dat zorgt in die angst, die negatieve gevoelens, zorgen dus voor een drempel om die bankrekening te checken, vooruit te kijken.
Ja. Ja, maar zelfs zorgt het voor een drempel om genoeg te verdienen.
Ja,
het is heel gek, hè? Maar ik denk dat we allemaal een soort natuurlijke geldthermostaat hebben. En als je te veel geld op je rekening hebt, dan ga je dat gek genoeg ook weer uitgeven. Want dat voelt niet comfortabel. Als de omzet een bepaalde drempel overgaat, ja, dan is het ook wel genoeg. Dus onbewust doet ons denken over geld gigantisch veel in ons gedrag over geld. En dat doet dan weer gigantisch veel in het resultaat wat we uiteindelijk behalen. En dus het is best wel erg dat geld in dat opzicht zo weinig aandacht krijgt of negatieve aandacht krijgt. Want als je daar op een goede manier mee leert omgaan en daar ook op een goede manier over leert denken, ja, dan doet dat veel voor je leven. Het staat op mijn whiteboard. Geld is een eindeloze bron voor mogelijkheden. En als je rijke mensen vraagt wat betekent geld voor jou, dan zeggen ze eigenlijk allemaal ja, gewoon keuzes. En dus geld gaat niet over ik wil over de rug van anderen stinkend rijk worden, zodat ik nooit meer hoef te werken. Dat is niet geld. Geld gaat over ja, een eindeloze bron van mogelijkheden. En wie wil dat nou niet?
En maakt geld volgens jou dan ook gelukkig?
Nou ja, volgens de onderzoeken maakt geld gelukkig tot op een bepaalde hoogte. Tot op een bepaald niveau maakt iedere euro meer, maakt gelukkiger. En andersom denk ik dat we het wel herkennen. Iedere euro minder levert meer stress op en maakt in die zin ongelukkiger. En daar zijn gewoon wetenschappelijke onderzoeken naar. Een tekort aan geld levert zodanig veel stress op dat je niet meer kan nadenken, wat je creativiteit beïnvloedt en waardoor je dus uiteindelijk nog minder geld krijgt. Dus ja, tot op een bepaald niveau maakt meer geld gelukkiger. Kom je daarboven, dan maakt nog meer geld niet nog gelukkiger.
Meer geld betekent in dit geval meer keuzes, meer mogelijkheden.
Meer mogelijkheden. Ja. Er zei laatst iemand, en daar ben ik wel over na gaan denken. Ik ben er nog niet uit of ik dat helemaal waar vind, maar iemand zei laatst tegen mij, ieder probleem is met genoeg geld oplosbaar. Dat is een leuke doordenker. Dat is huiswerk.
Dat is huiswerk voor de luisteraars.
Ja.
Ik ken het onderzoek inderdaad. Althans voor de Amerikaanse markt. En volgens mij lag het daarop 2 keer modaal per huis.
Zoiets, ja. Ik heb ook een bedrag van 60.000 euro in mijn hoofd. En modaal ligt dan wel iets boven de 30.000. Maar goed, misschien is dat een bruto. Ja, maar ja, dat soort bedragen moet je dan aan denken.
Klopt inderdaad. Ja. Ik had hem voor $80.000, dus dan dat klopt dan aardig inderdaad. Ja. Hey, wat je net zei is, als je die interne geldthermostaat, ik denk dat heel veel ondernemers die wel herkennen. En dat is ook wel een stapje naar de Profit First methode. En daarin verwoord je dat heel erg goed. Dat op het moment dat er inderdaad gewoon veel geld op je rekening staat, dan ga je andere dingen doen. Dan koop je toch die dure computer of dan schaf je toch die bedrijfsbeurs aan. Terwijl als er weinig geld op de rekening staat, dan doe je dat niet. Terwijl het geld wat op de rekening staat echt niet geen goede graadmeter is voor hoe gezond je business is op dat moment. Het is één van de factoren.
Ja.
Kan je ons eens meenemen in die Profit First methode en uitleggen wat winst is volgens die Profit First methode?
Yes. Ik vind Mike McAllowich is de grondlegger van Profit First en die heeft het in mijn ogen heel goed gezien. Die zei allereerst, we vergissen ons als het gaat om winst. Wat wij denken, en zo werken wij, zo leven wij, zo runnen we ons bedrijf. Winst is hopelijk een restje wat aan het eind van een kalenderjaar of een boekjaar overblijft. En zo runnen heel veel ondernemers hun business. Je maakt omzet, dus klanten, gewoon klanten binnenhalen, omzet maken, sales. En dan betaal je alle rekeningen. En dan hoop je dat er nog wat overblijft en dat is je winst. En dat is een hele rare formule, in ieder geval psychisch gezien, psychologisch gezien. Dus Mike McAllowich draaide die formule om en die zei, we moeten nog steeds omzet maken, want zonder klanten geen bedrijf. Vervolgens moeten we eerst bepalen hoeveel winst willen we maken en hoeveel salaris willen we eigenlijk uit dat bedrijf halen. Dus eerst goed voor onszelf zorgen. En dan moet het bedrijf kunnen draaien van de restjes. En het omdraaien van die formule, dus eigenlijk winst belangrijk maken, dat is een van de belangrijkste elementen van Profit First. Als we dan meteen even voor de luisteraar Profit First helemaal in 2 zinnen uitleggen. Naast het omdraaien van de formule, dus winst belangrijker maken dan kosten, eerst voor jezelf zorgen eigenlijk, is Profit First een potjesysteem. Dus Profit First is letterlijk, je maakt meerdere bankrekeningen aan in je bedrijf, want je geld heeft meerdere doelen. En de 4 hoofddoelen binnen Profit First zijn winst, salaris, belastingen en kosten. Dus je hebt minimaal die 4 bankrekeningen. En dat werkt subliem. Dat is een emotioneel principe eigenlijk. Het werkt emotioneel heel goed. Want je verdeelt je geld letterlijk over meerdere bankrekeningen. En je maakt alleen maar geld op wat voor dat specifieke doel bestemd is. En dat doet enorm veel met je hersenen. Want als ik nu naar mijn bankrekening kijk en ik zou daar bij wijze van spreken 100.000 euro zien staan, dan zou ik vanuit nature als mens in mijn positie, ik ben geen multimiljonair, zou ik denken, wow.
Gaat goed?
Dat gaat goed. Dit is veel geld. Daar kan ik leuke dingen mee doen. Dat is je eerste natuurlijke reactie. Terwijl als je dat geld, die 100.000, op zou delen in alle doelen waar het geld voor bestemd is, dan is er een heel stuk voor de Belastingdienst. Dan is er misschien een stuk reserveringen van kosten waarvan ik weet dat ze gaan komen. Dan is er misschien een heel groot bedrag vooruit betaald door klanten waar ik nog een jaar voor moet werken. Dus dat wil ik niet allemaal vandaag opmaken. Dan wil ik een buffer hebben voor crisistijden. Dan wil ik een potje hebben voor mijn salaris, zodat ik in ieder geval altijd mezelf... dan wil ik een aantal potjes hebben. En dan is er één potje en dat heet kostenpotje. En dan kijk ik naar de kostenpotje en dan zit daar bijvoorbeeld 147 euro in. Ik overdrijf een beetje, ik hou van overdrijven. 147 euro, dan heb ik en desnoods zit er 1400 euro in, maar dan heb ik een heel ander beeld van het beschikbare geld. En dan maak ik dus ook hele andere keuzes. En wat er nog heel belangrijk bij is, is wat die potjesmethode doet, het geeft je feedback. Want ik krijg altijd boze mailtjes als ik zo'n podcast heb van, ja, maar ik kan niet tegen mijn leveranciers zeggen, ik heb mijn winst eerst genomen en daarom betaal ik jouw rekening niet. Nou, dat is ook niet de bedoeling. Maar je krijgt wel feedback van die bankrekeningen. Want jouw bankrekening vertelt je, hey, er gaat iets niet goed hier. Jij komt niet uit. En dat geeft inzicht. Want of er komt te weinig geld binnen, dus je moet aan die saleskraan gaan draaien. Of je moet een goed marketingbedrijf inhuren die je helpt om aan die saleskraan te draaien. Of je moet minder geld uitgeven. Je leeft gewoon letterlijk op te grote voet. Of er gaat iets anders mis. Maar je krijgt gewoon feedback van je bank. En vandaag, ik krijg niet over anderhalf jaar feedback van, oh ja, jammer, in 2019 ging het niet zo goed. Ja, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. En dat is wat de ouderwetse boekhoudmethoden doen. Die vertellen je achteraf, ja, dat het niet goed is gegaan. Ja, daar kan je dus niks meer mee.
Nee. Het draait natuurlijk om de toekomst.
Het draait om de toekomst en om het vandaag, het hier en nu. Ja.
Hey, vat ik het goed samen dat je door die Profit First methode toe te passen, met één blik op je rekening een overzicht hebt van je bezittingen en je schulden? Nog meer dan een traditionele balans dat doet?
Je schulden zie je niet op die bankrekeningen. Maar wat je in één oogopslag ziet, is of je op dit moment voor ieder doel van je geld genoeg voorhanden hebt. Zou je wel schulden hebben, dan zou je bijvoorbeeld een apart potje maken om de schulden af te lossen. En dan kun je wel zien of je genoeg geld hebt om je aflossing van deze maand te kunnen betalen. Dus het geeft je in één oogopslag een beeld van, hoe sta ik er op dit moment voor? En die ene bankrekening doet dat niet. Want als daar 100.000 euro op staat en de belastingschuld is 120.000 euro, dan is 100.000 euro geen goed nieuws.
Nee, dan zit je inderdaad vroeg of laat ergens met een tekort.
Ja.
En ik kan me ook wel voorstellen dat in de communicatie het soms ook wel makkelijker maakt. Stel dat je een bedrijf hebt met een aantal personen, dat je dan ook, ja, dan is
het. Maar ik heb het met mijn team heel vaak over potjes. Ja. Toevallig hebben Sonja en ik net een zakentripje naar New York geboekt. We gaan in september gelukkig weer naar New York. We konden natuurlijk een aantal jaar niet. En dan praten we letterlijk over potjes. Dan, ja, weet je, eigenlijk wil ik wel wat meer beenruimte. Kan dat? Ja, dat kan. Dat zit wel in het potje. Dus we praten ook over potjes. Ja.
En is dat dan onder?
En daar heb je weer die keuze en die mogelijkheden. Ik wil wat meer beenruimte. Geld kan meer beenruimte kopen.
Ja?
En meer
beenruimte
betekent voor mij beter slapen. Dat betekent dat ik de volgende dag als ik thuis kom, na een week Amerika, weer gezelliger ben voor mijn kinderen. Dat is allemaal wel wat waard.
Tuurlijk.
Ja. Heel veel waard zelfs.
Ja, misschien is dat nog wel het meeste waard.
Ja, precies.
Hey, en dat winstpotje, hoe vul je die?
Wat Profit First zegt is, iedere euro die je binnenkrijgt, verdeel je volgens jouw maatwerkpercentages over jouw potjes. En dat doe je niet bij iedere factuur, want dan word je gek. Dus dat doe je iedere 2 weken bijvoorbeeld of iedere week. En wat jouw percentages zijn, dat moet je zelf uitrekenen. Dus mijn winstpercentage is niet hetzelfde als jouw winstpercentage. Maar je hebt letterlijk een winstpercentage. En wat het mooie is aan Profit First, is Profit First zegt, vanaf de dag dat je het systeem gaat implementeren, maak je winst, al is het maar 1%. Dus als je verder niet gaat uitrekenen, kun je gewoon beginnen met 1% winst. Dat doe je een aantal maanden. En als dat lekker loopt, maak je er 2% van. En zo bouw je het op. Of je gaat het gewoon goed uitrekenen. Of je laat het uitrekenen. Maar sommige bedrijven hebben 5% winst. Anderen hebben 3% winst. Anderen hebben 10% winst. En dat verschilt heel erg per bedrijf.
Ja.
En je vraag was, hoe vul je dat potje? Nou, iedere 2 weken bijvoorbeeld verdeel je al je ontvangsten over de potjes. En dan gaat er een deel in het winstpotje. Daar blijf je vervolgens vanaf. Dat winstpotje, dat is magisch. En eens per kwartaal verdeel je dat geld uit dat winstpotje weer. En dan een deel is bonusuitkering. En een deel bewaar je voor een buffer, voor je pensioen, voor je ouderdagsvoorziening of voor winstgevende investeringen. Dus dat heeft ook nog weer zijn eigen doelen.
Top. Dus je creëert eigenlijk een knop waar je aan kan draaien om je winstpercentage naar boven of naar beneden te stellen.
Ja, en ik zeg altijd, alleen aan de knop draaien, dat doet het hem niet. Je kunt niet zeggen, ach, ik draai gewoon ieder kwartaal die winstknop een procentje omhoog. Er moet ook aan de andere kant wel wat gebeuren. Dus of je moet meer volume gaan draaien, ja, waardoor waardoor er meer ruimte is voor meer winst. Of je moet in de kosten gaan schrappen. Ja. Dus er zijn verschillende knoppen waar je aan kan draaien. Maar uiteindelijk kun je dan inderdaad gewoon je winstpercentage gestaag gaan verhogen. En dan is winst dus geen restje meer wat hopelijk overblijft. Dan is het iets wat je iedere 2 weken opzij zet. En dat is gewoon echt heel tof.
Top, want waar het eigenlijk tegenaan schuurt, deze methode, is de gesprekken die ik van origine ook heb met mijn boekhouder of accountant. Ik heb me laten inspireren door het boek Profit First. En wij bij Double Smart passen dit nu ook toe. En bij Double Web ook al enigszins. Maar toen ik het vertelde tegen onze accountant, zat hij me toch wel een beetje raar aan te kijken. Die zei, potjes, we maken elke maand maken we een dashboard. En daar kan je toch op zien hoe het gaat.
Ja.
Toen zei ik, toch wil ik het toch heel graag anders ingericht hebben. Hoe zit dat precies? Want die rol van accountant, boekhouder. Ik kwam laatst een metafoor tegen waarin iemand het vergeleek met, nou, je accountant, boekhouder is de achteruitkijkspiegel en het dashboard in de auto. Terwijl zo'n profit first methode of een financieel adviseur, dat is juist het navigatiesysteem. Dus waar gaan we naartoe en waar komen we vandaan?
Ja, weet je, de boekhouder of de accountant bestaat natuurlijk niet. Ik snap wel dat veel accountants eventjes moeten wennen aan het idee van potjes. En het erge is, 10 jaar geleden gaf ik trainingen financiën bij de Kamer van Koophandel. 15 jaar geleden, in ieder geval lang geleden. En er kwamen er wel eens ondernemers naar me toe en dan zeiden ze, is het handig om een aparte bankrekening te maken voor mijn belastingen? En dan zei ik tegen ze, nee, dat moet je helemaal niet willen. Dat is helemaal niet nodig. En nu denk ik, oh, wat erg dat ik ze eigenlijk het tegenovergestelde heb geadviseerd van wat ik nu zelf geloof. Maar ik heb ook een financiële achtergrond, opvoeding. En potjes slaat gewoon nergens op vanuit financieel oogpunt.
Mental accounting wordt niet.
Nee, maar het slaat gewoon nergens op. Nee, dat krijg je niet. Je hebt gewoon je grootboekrekeningen en zo. En je hebt, weet je, dus potjes zijn een niet bestaand iets en dus niet logisch en onzinnig. Dus ik snap dat wel. Dan heb je nog de categorie accountants die wel nieuwsgierig is en die op een gegeven moment wel gaat zien, goh, maar als het werkt voor mijn klanten, dan is het gedrag misschien wel belangrijker dan wat ik op school heb geleerd.
Ja.
En dat is denk ik een hele belangrijke stap, dat accountants wel nieuwsgierig worden, maar waarom willen mijn klanten dat dan? En dat ze op een gegeven moment gaan zien van, oh wacht, dit gaat helemaal niet over het formele boekhouden. Dit gaat over, hoe ga ik met geld om? En dat is iets wat je inderdaad niet leert op de universiteit. En dan heb je nog heel veel categorieën boekhoudersaccountants. Je hebt de echte ouderwetse boekhoudersaccountants die hartstikke druk zijn met het in kaart brengen van het verleden. En je hebt boekhoudersaccountants die snappen dat verleden, ja, dat moet gewoon op orde zijn. Dus we gaan de automatisering inzetten en we gaan processen goed neerzetten, zodat dat staat als een huis, hè, goed fundament. Maar we willen het met jou, met de ondernemer, willen we het hebben over de toekomst. Wat zijn je doelen? Waar wil je heen? En hoe kan ik je daarbij helpen? En dat is het soort boekhouder-accountant waar alle luisteraars in mijn ogen naar moeten streven. Dus als je nog zo'n andere boekhouder-accountant hebt, zo'n geitenwolle sokken, dinosauriër type, ja, dan moet je die gewoon ontslaan. Ik ben een groot voorstander van het snel ontslaan van slechte ouderwetse accountants en op zoek gaan naar een moderne boekhouder-accountant, winstadviseur, profit first professional, die met jou naar de toekomst wil kijken en die je wil helpen om jouw doelen te bereiken en die daar ook wat minder conventionele methoden, zoals bijvoorbeeld profit first, voor wil omarmen. Ja.
Dan verdient een boekhouder-accountant geld voor je.
Zeker.
En kost je geen geld.
Een boekhouder-accountant kan je ongelooflijk veel helpen. Maar niet als die alleen maar vakjargon praat over het verleden. Dan niet. Dus hij moet en normale mensentaal leren praten. En met jou willen denken over de toekomst. Maar ja, minder populaire woorden zoals marges en kostprijsberekening en al dat soort dingen, die zijn super nuttig voor je bedrijf. En daar kan jouw accountant je echt mee helpen. Dus die kan je echt helpen om meer winst te maken. Maar dan moet je wel de goede hebben.
En hoe herken je zo'n goede?
Door dit soort gesprekken te voeren. Door het niet te accepteren als je hem niet begrijpt. Door niet te denken dat jij dom bent als je hem niet begrijpt. Maar door je misschien af te vragen, is het dan wel de goede? Door ook door dit soort gesprekken te voeren. Door dus te ontdekken, wat is de rol van de boekhouding voor die accountant? En wat ik altijd zeg, accountants moeten resultaten verkopen aan hun klanten en geen processen. Dus zolang een boekhouder alleen maar met jou kan praten over alles wat hij je kan bieden. Ik kan je boekhouding voor je doen, ik heb een salarispartner, we hebben een dashboard. Dan is hij alleen maar aan het zenden over wat hij voor je in de aanbieding heeft. Maar op het moment dat een accountant jou vragen gaat stellen van, goh, vertel eens wat over je businessmodel, wat is je verdienmodel, hoeveel winst maak je, waarom maak je niet weer meer winst, waar stuur je op, wat zijn je belangrijke KPI's, waar wil je op sturen?
Benchmarks misschien.
Ja, en als hij dat soort vragen gaat stellen, nou, dan zou ik wel enthousiast worden en denken, oké, kom maar door met je voorstel, met jou wil ik wel werken, want dat zijn de vragen die je wil hebben.
Dus echt een co-piloot naast je, die met je meekijkt, zegt wat er op de weg nog voor je ligt. Dat soort
en ook een goede graadmeter is, wie heeft dat meest gepraat in zo'n eerste gesprek? Als jij als ondernemer 80% van de tijd hebt mogen praten, is het een betere accountant dan wanneer die accountant 80% van de woorden voor zijn rekening heeft genomen. Want dan heeft hij dus zitten zenden en daar heb je niks aan. Je wil iemand die gaat vragen, die bij jou gaat halen, want die wil ontdekken, hoe kan ik jou nou helpen? Ja. Die wil je hebben. Die gaat dus vragen stellen.
Die vanuit die financiële achtergrond, met zijn of haar expertise, jou de weg kan wijzen.
Ja.
Top. Ja. Top. Veel van onze klanten zitten in de scale-up fase. En dan is het eigenlijk altijd een trade-off tussen of winst pakken aan de ene kant of investeren aan de andere kant. Hoe kijk je daar tegenaan?
Dat vind ik een goede vraag. En wat het lastig is aan die vraag, of niet zozeer aan die vraag, maar aan die kwestie, is dat soms ondernemers ook denken, maar profit first is niet voor mij, want ik wil geld investeren. En dat vind ik een beetje een dogreden. Of je nou wil investeren of winst wil maken, en ik ga zo meteen je vraag beantwoorden. Profit first is een systeem wat je helpt om de juiste keuzes te maken. Er is geen profit first politie. Dus het is niet zo dat je verplicht wordt om het exact volgens het boekje te doen. Hè? Dus het moet voor jou werken. En als jij eigenlijk al je geld wil investeren, dan kun je daar ook potjes voor maken. En dan kun je gaan kijken, hoeveel geld kan ik investeren? De trade-off tussen investeren en winst pakken. Ik denk dat het keuzes zijn die je moet maken afhankelijk van wat jouw doelen zijn. Dus als jouw doel echt alleen maar is, ik wil nu die groei doormaken en ik wil nu iedere cent die ik heb, wil ik investeren. Ja, dan moet je dat doen. Dan ga ik niet tegen je zeggen, ja, maar je moet minstens 1% winst pakken. En daar moet je dan vervolgens ook nog nieuwe schoenen van kopen. Denk ik, ja, weet je, dat is niet mijn plek. Nee. Ik denk wel dat het een heel groot risico is op het moment dat je gelooft dat winst maken niet relevant is. Want er zijn ook nog steeds ondernemers die helemaal niet aan winst denken. Die alleen maar denken aan groei, 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 groei. En dan zeg ik altijd wel, ja, maar wanneer wordt jouw businessmodel dan wel winstgevend? Dus in mijn ogen zou het al een heel goed idee zijn om 1% winst te willen maken, of misschien wel 5%. En wat mij betreft investeer je dat dan weer terug. Maar dan is dat een keuze om de winst terug te investeren, in plaats van dat er nooit een cent overblijft. En dat je dus eigenlijk ook na jaren nog steeds geen winstgevend bedrijf heeft, maar nog steeds moet teren op de zakken van investeerders. Ja. Dus ik ben zelf persoonlijk, maar dat is denk ik ook wel voorkeur, ik ben wel een voorstander van heel helder hebben voor jezelf. En wanneer willen we dan winst gaan maken? En misschien willen die winst dan weer terug investeren in groei.
Exact. Dus ook voor een bedrijf als Thuisbezorgd of andere bedrijven die klein zijn begonnen, heel veel vaste kosten hebben gehad. Typische tech-startup, zou je wel zeggen. Start met winst maken. Heb die knop waar je aan kan draaien.
Ja.
En maak plannen. Dus als je plannen maakt en ook doelen stelt aan zo'n winstpercentage.
En ik denk dat uiteindelijk willen ze dat ook wel. Maar het is vaak een soort van dat komt nog wel. Mm-hmm. En ik zou wel een antwoord willen kunnen geven op de vraag en wanneer. Ga je dan over 2 jaar winst maken? Weet je, heb je wel op zijn minst een plan liggen waarin staat, oké, als we dit gaan doen, dan gaan we in 2000x gaan we winst maken. En dat is er ook niet eens altijd. En dat vind ik altijd wel een beetje gevaarlijk.
Is dat het plan maken of het weten waar je naartoe gaat? Begint het daarmee?
Vind ik wel. Ja. Ik vind, nou ja, goed, ik heb er een heel boek over geschreven, winstgevende plannen. Ook dat is weer een beladen woord, hè? Want veel ondernemers die willen geen plannen maken. Die willen ondernemen in de flow. Nou, nu zullen het bij scale-ups, die zullen vaak toch wel een soort van plan hebben. Ik vind een winstgevend plan echt heel belangrijk. Een winstgevend plan, dat vertelt je gewoon, als ik ga doen wat ik in mijn hoofd heb, ga ik er dit mee verdienen. Dus als wij inderdaad 50% omzetgroei gaan realiseren, dan moeten we op deze zoveel teamleden aannemen, dan moeten we zoveel software aanschaffen. Dit zijn dan onze investeringen. En dan gaan we onderaan de streep zoveel winst maken. Dat is een winstgevend plan. En ik zou het heel erg, ik zou heel ongelukkig worden persoonlijk om zonder winstgevend plan te ondernemen. Want dat betekent dus dat je op hoop van zegen gaat ondernemen. En daar slaap ik heel slecht van. Dus ik ben heel blij met mijn winstgevend plan, ieder jaar weer. En daarin staat gewoon, dit staat ons te doen. En dat wil niet zeggen dat dat heel rigide is. Want er staan ook wel eens dingen in ons winstgevend plan die we vervolgens niet doen. Maar dat zijn weer bewuste keuzes. Dat we zeggen, ja, en weet je, we hebben andere keuzes gemaakt. Dus deze dienst gaan we toch niet nu oppakken.
Ja.
Maar dat zijn bewuste keuzes in plaats van, ach, ik doe gewoon mijn computer open en ik doe gewoon mijn werk en dan hoop ik dat het goed komt. Dat geloof ik niet zo in.
Ik zeg zelf regelmatig, zeg ik, als je geen doel hebt, dan kan je ook niet mikken.
Nee.
En ik denk dat dat wel met die plannen
te maken
heeft.
Precies, dat is het ronddobberen op de oceaan in de hoop dat je ooit eens een keertje op een eilandje aankomt. Maar
En dat dat dan ook nog het goede eiland is.
Precies, het goede eiland. Precies,
precies. Ja. Hey, je noemde het net al eventjes. Jij maakt plannen per jaar. Is dat zeg maar je leidraad? Of maak je plannen ook nog eerder vooruit? Zeg maar voor een langere periode?
Ik dacht eigenlijk dat je zou zeggen een kortere periode. Want ik denk dat afhankelijk van de fase van je bedrijf moet je een soort van in hele grote lijnen dat 3 of 5 jaren plan hebben.
Ja.
Dan een winstgevend plan is echt van, wat gaan we nou de komende 12 maanden doen en hoeveel gaan we daarmee verdienen? Maar waar je echt op gaat sturen zijn je kwartaalplannen. En dat heb ik dan weer uit het boek The 12-Week Year. Dat vind ik echt een fantastisch boek. Het 12-wekenplan noemen we het zelf. De auteur van dat boek zegt, een jaar is zo lang dat je eigenlijk altijd denkt, ach, dat komt nog wel.
Kan morgen wel.
En als je dat korter maakt, hè, een 12-week year. Een 12 is lang genoeg om echt dingen te realiseren. Maar ook kort genoeg om wel een beetje die druk te voelen van, het kan niet morgen, het moet vandaag.
Ja.
Dus een 12-wekenplan, dat werkt voor ons heel goed. Dus wij gaan ieder jaar, ga ik met Sonja in november, december, gaan we ergens in die periode een dag of zelfs 2 dagen. Meestal doen we er dan een leuk hotel bij met een zwembad bij elkaar zitten. Om de rode draad voor het hele jaar neer te zetten, het winstgevend plan. En ieder kwartaal komen we een halve dag bij elkaar of soms iets langer. En dan kijken we terug, hoe was het? Waar zijn we nou tevreden over? Waar zijn we niet tevreden over? En wat gaan we het komende kwartaal doen? En dan zitten we weer een halve dag bij elkaar.
Ja.
Dus zo doen wij dat.
Leuk. Volgens mij is dat boek, zegt ook, je moet niet sturen op de doelen of op de output, maar je moet sturen op de processen.
Precies, precies. Dat is ook een hele mooie, want je moet ook gaan genieten van het proces. Ja. Je moet gewoon doen wat je moet doen. Hè? Dus in een 12-wekenplan staat ook heel goed van, en dit moet ik doen. Zo is voor mij bijvoorbeeld dinsdag is salesdag. Dus ik heb op dinsdag heb ik gewoon een saleslijst en dan ga ik gewoon mensen bellen. Ja. Dan stuur ik dus niet op een bepaalde omzet. Dan stuur ik erop, ik ga nu dit nummer intypen en dan ga ik die persoon spreken. En dat is het proces. En dat daar dan sales uitkomt als je dat iedere week gestaag doet. Ja, dat kan niet anders.
Natuurlijk, een vliegende kruif vangt altijd wat, zeggen ze.
Precies, ja.
En je hebt wel invloed op hoeveel mensen je gaat bellen. Precies. Maar je hebt geen invloed op hoeveel, niet 100% invloed, nee, of die mensen maar ik met vind het dat goede been uit bed zijn gestapt.
Ja, en ik vind het een gouden iets. Want je kunt de resultaten kun je niet dicteren, maar je kunt wel je eigen... Je kunt wel je eigen stappen daarin kun je wel dicteren. Je kunt gewoon, en dat zeg ik altijd tegen mijn klanten, ik vind niet zo interessant of je zin hebt om mensen te bellen. Je kan gewoon bellen. Je hebt geen zin nodig om de telefoon op te pakken. En dan zeggen ze wel eens, ja, maar ik vind het spannend. Ja, zelfs dat is niet relevant. Het is niet relevant of je het eng vindt of niet om mensen te bellen. Je kan gewoon bellen.
Tuurlijk.
Ja. Ja. Dus zin hebben is geen criterium, is ook een favoriete uitspraak van mij. En die gaat ook over dat proces.
Ja, dat vind ik wel mooi gezegd. En leuk, wij werken met die 12 weken of 90 dagen plannen werken we voor onze klanten inderdaad ook.
Ja.
En dan kleden we hem helemaal uit tot initiatieven. Dus wat kan ik vandaag doen om dat 90 dagen plan te halen? En dat 90 dagen plan is dan weer onderdeel van een jaarplan. En het jaarplan is dan onderdeel van dat lange termijn doel.
Je stip op de horizon, waar wil ik eigenlijk heen? Wat is mijn big hairy audacious goal. Mm-hmm. Ja.
Ja, wat als iedereen klant bij ons zou zijn, dat is in het geval van Double Smart en Double Web zo. Als iedereen klant zou zijn, dan zou iedereen kunnen gerust kunnen ondernemen met passie. Ik denk dat er ook eentje is die voor jou geldt. Als iedereen
een financieel gezond en winstgevend bedrijf heeft, ja, dan kan iedereen doen op zijn manier de wereld een stukje mooier maken. Ja. Ja.
En als we nog eens naar dat plan kijken. Als ik dan denk met een financiële pet op, dan denk ik als eerst aan een winst- en verliesrekening. Is dat ook wat je bedoelt of bestaat dat plan uit andere zaken?
Dat plan bestaat uit een begroting, een winst- en verliesrekening. Dus het is een toekomstgericht beeld van je omzet, je kosten en je winst.
Ja.
Die drie dingen. Maar dan wel uitgesplitst naar producten, naar maanden, naar kostensoorten. En ja, dat in mijn ogen moet iedere ondernemer dat hebben. En ik weet dat heel veel ondernemers het niet hebben. En dan vraag ik, wie van jullie heeft er zo'n winstgevend plan? Als ik bijvoorbeeld een training geef en dan gaat 70% van de handen omhoog. En dan denk ik, oei, wat doe ik hier eigenlijk? Want iedereen doet dit al. Maar omdat het mijn opdracht is, nee, dan gaan we toch maar mee aan de slag. En aan het eind vraag ik, en wie van jullie heeft nu een beter winstgevend plan? En dan gaan alle handen omhoog. Dus op de een of andere manier is er ook nog een gap tussen dat wat we denken dat een plan is en wat ik denk dat een plan is.
Ja.
En ik denk dat een plan is dat je redelijk precies zegt, als ik dit ga doen, hè, dus als ik deze klanten dit ga verkopen, in januari zoveel, in februari zoveel, dan is dit mijn omzet. Dan zijn dit de kosten die ik ga maken, mijn team, weet ik veel wat. En dan ga ik zoveel winst maken. Als je een eenmanszaak hebt, moet dan eerst belasting betaald worden en dan je eigen inkomen er nog uit. Heb je een BV, is een van die regels natuurlijk je eigen salaris. Dus, en dat zo uitgesplitst dat je dus kunt zien, als ik dit ga doen, dan maak ik winst. En als daar niet winst onderaan de streep staat, dan zeg ik altijd, ja, dan kun je ook niet beginnen. Want als het op papier niet winstgevend is, gaat het in het echt zeker niet winstgevend worden. Want klanten gaan je niet meer betalen dan dat jij op de factuur zet. Dus het moet eerst op papier winstgevend zijn voordat je het in het echt kunt gaan doen.
Top, mooie tip. En denk, het klinkt logisch inderdaad.
Ja.
En in winstgevende plannen leg je dat
uit. Ja.
Super. Ander boek wat je hebt geschreven is Ondernemen in crisistijd. En we laten met de coronacrisis de afgelopen 2 jaar hele onzekere tijden achter ons als ondernemers. Maar crisis zijn van alle tijden. En ook nu liggen er weer onzekere tijden voor ons.
Ja.
Hoe maakt een ondernemer zich antifragiel in onzekere tijden? Dus antifragiel bedoel ik dan. Ja. Hoe waarborg je de continuïteit?
Ja. Ja. Ondernemen in crisistijd was een geweldig boek wat ik in 3 weken schreef en wat 3 weken later in de winkel.
Superknap.
Ja, was echt bizar. Ik moet er zelf ook nog steeds om grinnen. Het was echt een heel leuk proces was dat. Maar goed, dat is een ander verhaal. En ik behandelde eigenlijk een aantal dingen in. Dus jouw vraag is, hoe word je antifragiel? Het allergrootste stuk zit tussen je oren. En het probleem met een crisis is dat we als mens langer in de put blijven zitten dan wat handig is voor ons bedrijf. En dat geldt niet voor iedereen. Maar ik heb heel veel ondernemers geïnterviewd voor dat boek. binnen die 3 weken, midden in de nacht en zo, dat soort dingen. Heel grappig. Maar
ja, dat moet wel, anders komt het niet.
Nee, dat was echt heel hilarisch. Want dan vroeg ik mensen, mag ik je interviewen voor mijn boek? En dan zeiden ze, ja, volgende week woensdag. En dan zei ik, nu? En dan deden ze dat. Dat was heel leuk, ja. Maar goed, al die ondernemers die ik geïnterviewd heb, die zeiden eigenlijk allemaal, ik heb mezelf gegund om een uurtje te balen toen mijn winkel dicht moest, of wat het dan ook was wat dicht moest. En daarna ging ik kijken, en wat kan er wel? Wat wel? En die switch kunnen maken in je hoofd tussen, hè, ik maak nu een vloekend beweging, ik weet niet wie de luisteraar is, ik geef er geen woorden aan, maar van even heel diep in de put zitten naar, oké, en wat dan wel? En dat is de kracht van ondernemen in crisistijd om mee te beginnen. Vervolgens zeg ik altijd, moet je naar de cashflow gaan kijken. Je moet gewoon op papier kunnen zien, als dit binnenkomt aan geld en dit gaat eruit, wanneer wordt het dan zo moeilijk dat ik failliet ga? Dat moet je nu al bekijken. Je moet niet gaan zitten wachten tot je failliet gaat, want dan heb je echt een probleem.
Een tijdlijn ook.
Dat een tijdlijn, door de een cashflow. Tijd heen. Je moet gewoon vooruit kijken met cashflow, van dit komt er de komende tijd binnen. En als het heel slecht gaat, komt dit
niks meer binnen.
Of komt er niks meer binnen. Hè? Dus je moet nu al zien, wanneer ga ik dan failliet? Ja. Zodat je op tijd in actie kunt komen. Zelf de stekker uit je bedrijf trekken is altijd beter dan wachten tot je failliet gaat. Failliet gaan heeft jarenlange ellende, brengt zich dat met zich mee. En zelf de stekker eruit trekken is ook niet leuk. Dat zeg ik helemaal niet. Hè? Is helemaal niet leuk. Ik heb het zelf gelukkig niet hoeven doen, nooit hoeven doen. Maar de rest ellende is veel kleiner. Je kunt gewoon door. Dus dat is één. En wat vervolgens succesvolle ondernemers in crisistijd doen, is die zijn super alert op wat er in de omgeving gebeurt. Die kijken heel goed om zich heen. En die zien dus daardoor wel kansen. En je kunt geen kansen zien als jij in de put gaat zitten klagen over de overheid. Mm-hmm. Of boos bent om wat er dan ook gebeurt in de wereld. En het is hullische schuld. Ook al is het hun schuld, dat is niet zo relevant voor jouw business. En dat is een hele mooie uitspraak van Marijn Kortstra in mijn boek. Die zei, ook al is het niet jouw schuld dat het slecht gaat, het is wel jouw verantwoordelijkheid om ermee te dealen. En dat is echt een gouden uitspraak voor ondernemen in crisistijd. Het is niet onze schuld. Heel veel dingen zijn niet onze schuld. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid. Dus ja, dan zit je een uurtje in de put. En als je het heel graag wil, mag je voor mij ook een dag in de put zitten. Maar dan moet het wel echt een beetje klaar zijn. Dan trek je jezelf weer aan je haren uit de put. En dan ga je kijken om je heen. Oké, en waar liggen de kansen? Wat wel? Wat staat mij te doen? En soms zitten er ook hele heftige dingen bij. Soms moeten mensen dan personeel ontslaan. Maar je kunt beter de helft van je personeel ontslaan, dat de andere helft nog wel een baan heeft, dan dat iedereen op straat staat. Dus ja, dat is ondernemen in crisistijd.
Top. Ja. Vat ik hem goed samen als je zegt, even balen, overzicht creëren. En voldoende geld, voldoende mogelijkheden om maar weer eigenlijk naar voren te halen wat je aan het begin ook zei. Ja. Geld is mogelijkheid.
Ja.
Is een mogelijkheid.
Ja. En keuzes maken, om je heen kijken, kansen zien. Ja. En ze zijn er altijd, hè? Er zijn altijd kansen. Maar je kunt ze alleen maar zien als je weer daarvoor open staat.
Ja. Ja, en die rust in je hoofd hebt.
Rust in je hoofd, ja. Ja, ja, en het er komt in crisistijd is er ook een nadeel aan ondernemer zijn. Want ondernemers zijn rasoptimisten, anders werden we geen ondernemer. Mm-hmm. Dus we willen alleen maar het positieve zien. Daardoor willen we geen cashflow-prognose maken. En dat is gevaarlijk. Ja. Dus je moet dan ook je kritische zelf aanzetten. En je moet dus wel gaan kijken naar reële beren op de weg. Niet naar beren op de weg. Wat nou als het over 4 jaar nog steeds ellende is? Dat is een piekeraar beer. Daar heb je helemaal niks aan. Maar wel een echte beer op de weg. Van, oh help, er staat nu zo'n grote bruine beer voor mijn neus. Je moet nu dat wel heel kritisch gaan bekijken. En daar dus mee dealen. Dus niet te optimistisch zijn. Gewoon realistisch zijn. Dat is het misschien wel. In crisistijd moet je je optimistische pet ook een stukje, misschien wel van moment tot moment kunnen vervangen. Realistisch en weer kansen zien. En weer realistisch en weer kansen zien. Dat moet er dan allebei zijn. En niet alleen maar hopen dat het weer goed komt. Nee, want dat is niet.
En ook niet te positief zijn. Van volgende week komen dit weer of dat weer.
Nee, ook niet zo van, ja, maar dat moet gewoon volgende week weer opgelost zijn. Ja, maar we hebben daar niet altijd invloed op. Ja.
En een meer filosofische vraag. Zijn crisis goed voor de economie?
Oh man, zijn crisissen goed? Ja, nou, zijn crisissen goed voor de economie? Ik denk dat daar wel heel veel kanten aan zitten. Ik weet niet of de huidige crisis nou echt heel goed is voor de economie. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat er in crisistijd het kaf van het koren wel weer wordt gescheiden. Dus al die ondernemers die het eigenlijk niet zo goed deden en die door de coronasteun hun kop boven water konden houden, ja, de kans zit er nu toch wel in dat we nu langzaam gaan zien dat die wel failliet gaan nu de coronasteun weer stopt. Dus in die zin wordt de hetgeen wat overblijft wel gezonder. Dat is de natuurlijke selectie die eigenlijk daar dan een rol in speelt. Dus in dat opzicht denk ik dat het wel goed is voor de economie. Maar ik denk dat als je met een macro-econoom om tafel zit en je stelt die vraag, krijg je een ander antwoord.
Dan zeggen ze, nee, dat kost 1% van het BNP.
Precies, doen we niet.
Maar ik heb wel eens iemand horen zeggen, never waste a good crisis.
Ja, nou ja, ze zeggen dat die van Winston Churchill is. En een andere uitspraak die ik ook wel heel mooi vind is, in crisistijd worden de volgende miljonairs geboren.
Ja.
En daar hebben we natuurlijk ook slechte voorbeelden van. Maar er zijn ook wel mooie voorbeelden van. Ja.
Stof tot nadenken.
Ja.
Hey, ik wil hem afsluiten met een dubbel dilemma. Ja. Twee dubbel dilemma's eigenlijk. Als je mag kiezen tussen een bedrijf dat 50% groeit in omzet per jaar, of dat een absolute winst boekt met 20%. Waar zou je tussen kiezen?
Ja. Enerzijds vind ik... Ik moest eerst gewoon zeggen wat ik vond. Hè? Nou, maar als ik dus moet kiezen, dan ga ik wel voor die 20% winst. En als ik hem dan toelicht, dan snap ik ook wel die zin in groei. Ondernemers zijn natuurlijk ook mensen die heel graag, en dat is een stukje denk ik ego gedreven, heel graag een groeiend bedrijf willen. En ik zeg helemaal niet dat ego slecht is, dus het is geen oordeel. Maar we willen groeien. We willen die ontwikkeling zien. We willen groter worden. We willen meer klanten helpen. We willen meer impact maken. Dus ik zie dat dat super, super gaaf is. Maar als ik moet kiezen tussen die twee, dan heb ik liever die 20% winst. Omdat dat toch het enige bewijs is dat je ook winstgevend, gezond aan het groeien bent. Levensvatbaar aan het groeien bent. En je kunt heel goed 50% groeien en vervolgens failliet gaan. Ja. Dus dan kies ik toch voor die winst.
En als we hem nu even terugpakken naar die plannen, zou het prima kunnen dat je zegt, de eerste twee jaar wil ik 50% groeien. Dan wil ik 1 of 2% winst overhouden. En daarna wil ik gaan winst optimaliseren of een stukje...
Ja. Ja, en ik denk dus dat het allemaal gaat over bewuste keuzes. En wat het woord bewuste keuze, daar zit dus in dat je erover nadenkt. Van oké, waarom wil ik dat dan?
Een plan.
Ja, maar ook echt nadenkt van je kan wel roepen, ik wil verdubbelen. Ja, dan is het fijn als iemand, misschien een goede winstadviseur, is aan je vraagt, waarom wil je verdubbelen? En als je daar geen goed antwoord op hebt, anders dan, dat wil ik gewoon. Ja, dat vind ik niet zo'n sterk plan. Dat vind ik niet zo'n sterk verhaal. Dus waarom wil je groeien? En ik wilde ergens heen met deze zin, maar ik weet niet meer waar ik heen ging.
Wat mij nog te binnen schoot was, waarom wil je groeien? Groei kan ook mogelijkheden creëren. Bij Double Smart en Double Web groeien we al een aantal jaren op rij best wel we groeien best wel door. Ja. En we krijgen ook wel eens de vraag van, nou, goed, leuk, maar waarom? Een stukje continuïteit, mogelijkheden creëren, toffe dingen doen met toffe klanten en een toffe groep aan mensen. En daar heb je toch wel een bepaalde schaalgrootte voor nodig.
Dus ik ben ook in die zin, snap ik ook heel goed het belang van groei, zeker. En alleen maar focussen op 20% winst, dat schiet dan inderdaad ook niet op. Want want weet je, als je heel klein blijft, maak je dus ook niet die impact die je wil maken. Dus ik snap dat ook heel goed. Maar als ik moet kiezen, dan toch maar liever die winst.
Ja. Ja, dat is het nare van dilemma's. Hè? Ze zijn eigenlijk te eendimensionaal om daar aan te...
Nee, maar het is juist leuk. Het zet je op scherp. Ja.
Misschien dat je in de volgende wat uitgesprokener bent. Ingehuurd worden door een grote multinational, een MKB-ondernemer of een ZZP'er. En die de handvaten geven om een winstgevend bedrijf op te zetten.
Ja, als ik tussen die drie moet kiezen, dan kies ik voor de MKB'er.
En waarom?
Omdat ik dat het leukste vind. Ja.
De impact die ik dan kan maken.
Ja, maar ook het soort mensen waar je dan mee werkt. Als ik die drie op een rijtje moet zetten, dan de kleine startende ZZP'er. Vind ik dan het minst leuk. Ik merk dat ik toch wel graag werk met ondernemers die ook serieus aan het groeien zijn of stappen aan het zetten zijn. Daar kun je gewoon ook meer mee als het gaat om sturen, doelen stellen, resultaten behalen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk.
Je hebt al meer mogelijkheden.
Plus, ik ben eerlijk gezegd ook de starters vragen wel echt wel ontgroeid. Van hoe zit dat dan met de BTW? Denk ja, dat weet ik niet.
Dat heb je bij de KVK.
Ben ik ontgroeid. Dus dat vind ik echt niet meer zo leuk. De multinationals zit ook wel een kleine aantrekkingskracht. Maar dat zit hem er vooral op dat zit hem dan misschien wel vooral op het feit dat je dan misschien wat grotere facturen kunt sturen. Want als het gaat over wat vind ik nou het leukste, dan vind ik het MKB een leuke klant.
Ja. Top. Ja. Wij zien dat hier ook op de werkvloer, dat we met MKB-bedrijven kunnen we vaak de meeste impact maken.
Ja.
Omdat ze nog wendbaar zijn. Ze specialiseren zich vaak in één niche, terwijl een grote multinational meer one size fits all is. En dat focus op een bepaalde niche is in de marketing en webdevelopment natuurlijk juist.
Nou, en laten we niet vergeten, ik ben nu in gesprek met een, is geen eens een multinational, maar dat is toch wel een groot bedrijf in Nederland. En alleen al het proces om überhaupt een contract getekend te krijgen, ja, dat kan wel een jaar duren. En eerlijk gezegd denk ik, nou, ik weet niet of ik dit nou heel vaak wil doen. Bij een MKB'er, die bel je en die zegt dan, ja, gaan we doen.
Ja, dat
is wel wat makkelijker werken.
Klopt.
Dus daarvan denk ik ook, ik weet het niet. Ik denk dat ik misschien toch maar ga blijven focussen op de MKB'ers in plaats van de grote bedrijven.
Ja, het is ook wel leuk om een mix te hebben juist, inderdaad. Of dat je, want die multinationals lopen op sommige gebieden juist wel weer een paar stappen voor. Andere,
ja, en wat het leuke is dat je dan met een groot, wat ik dan persoonlijk leuk vind, is als je mij vraagt, wil je liever voor 1000 mensen staan of voor 3 mensen? Ja, dan kies ik zeker voor 1000. Dus een groot bedrijf, een grote groep klanten tegelijkertijd trainen, vind ik dus heel erg leuk. Ja. Dus die kans biedt het ook.
Ja, zeker.
Dus alles heeft zo zijn voordelen. Maar qua persoon, qua besluitvorming, qua impact maken, vind ik het MKB leuk.
Leuk.
Ja.
Hey, dankjewel Femke.
Ja, ook dankjewel Remco. Het waren leuke vragen. Goed gesprek.
Top.
Dankjewel.
Top. Ja, ik vond het ook een leuk gesprek. En bedankt voor je inzichten. En ik hoop dat de luisteraars er wat mee kunnen. Dus begin met zo'n plan. En ik vond persoonlijk dat het supergoed uitgelegd staat in Profit First. Hoe je van je onderneming stap voor stap een winstgevende organisatie kan maken. Dus dat is voor de lezers ook echt van harte aanbevolen.
Ja.
Dus dankjewel.
Heel graag gedaan.
En luisteraars, bedankt voor